In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag op de bank een beetje een vreemde eend in de bijt in het sprekerscircuit. Want het gaat om meer dan een illusionist en hij heet Jos Hilal. Jos, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Nou, superleuk om hier te zijn.
Ja, vind je het leuk?
Ja, vind ik echt...
Dan moet je maar even afwachten natuurlijk.
Nou ja, ken je al een beetje, hè? Dus het okay. Nee, ik vind het heel leuk.
Goed zo. Hey Jos, ik zei al een beetje vreemde eend in de bijt, want je denkt wat... Dat dacht ik namelijk zelf ook. Wij hebben inderdaad met elkaar al eerder gesproken. En in het begin dacht ik, een illusionist. Ja, wat moet ik daarmee?
Ja, precies.
Maar je hebt het mij destijds uitgelegd en misschien moet je dat nu ook maar eens eventjes voor de kijkers streep luisteraars doen. Want jij doet meer dan de Magic Boy uithangen met illusies.
Ja, ja, ja. Dat is wel de insteek in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Ik moet meteen corrigeren, ja. Co. Want, geen illusionist.
Oh.
Nee, ook geen mentalist.
Okay.
Een connectionist.
Ja, ja, dat woord kennen we niet in Nederland.
Nee, dat woord kent waarschijnlijk helemaal niemand. Om maar meteen aan te geven. Nee, dus, bij een illusionist denkt iedereen heel vaak aan kisten, kasten, vrouwen uit kooien en tijgers en dat soort dingen. Wat ik dus wel jarenlang gedaan heb.
Ja.
Dus ik was ook wel echt inderdaad die illusionist. En bij een mentalist denkt iedereen een lepeltje buigen. En
Uri Geller. Ja.
Dat doe ik dus ook niet. En ik doe echt iets heel anders. En daar moest dus ook een andere titel bij. Maar aangezien die dus ook niet bestond, moest ik er zelf natuurlijk eentje verzinnen. Dus ja. Vandaar het
En wat,
het
wat behelst die connectionisme? Wat is dat?
Nou ja, eigenlijk het woord zegt al een klein beetje. Ja, connectie. Het draait om verbinding, zeg maar. Het connectionisme bestaat wel. Connectionisme, dat is de verbinding die je hersenen maken, zeg maar, op het moment dat jij iets hoort. Gaan er, ik noem maar wat, je hoort het woordje hond. Dan gaan je hersenen extreem snel aan het werk. En dan denken je hersenen, hey, dat is een zoogdier met een vacht, dat blaft, eet brokken. Oh ja, dat is een hond. Die connectie wordt gemaakt. Dat heet connectionisme.
Okay.
Maar goed, dat staat dus helemaal los van het zijn van een connectionist. Maar wat ik dus wel wil doen, in plaats van dat in het connectionisme je hersenen dus zeg maar intern die verbindingen zeg maar leggen op in een split second, leg ik die verbindingen juist tussen mensen. Dus dat gebeurt dus niet in je eigen hoofd alleen. Ja. Dat gebeurt tussen de hoofden van jezelf, met je dierbaren, met je collega's of met wereldvreemden aan de andere kant van de wereld. Ik probeer zeg maar die verbinding wat meer tot stand te brengen of die zeg maar nieuw leven in te blazen. Vooral als mensen die een klein beetje kwijt zijn.
Maar zit ik er nou zo mis met dat illusieverhaal? Want je combineert dat wel,
ja,
toch?
Ja, ik combineer het wel. Ja, dus ik vertel zeg maar hoe je dus wat meer en wat beter de verbinding kunt maken of kan verbeteren met jezelf of met je collega's of met je dierbaren of met wie dan ook. En daar zijn technieken voor, er zijn oefeningen voor, er zijn methodes ook voor. En ik ondersteun die met bepaalde experimenten.
Okay.
En die experimenten zou je kunnen klassificeren als illusies of als goocheltrucs, maar zo verkoop ik het niet.
Okay.
Dus ik laat mensen wel echt ervaren hoe je dus bepaalde manieren van verbinding kunt maken.
Ja.
En ik gebruik daar een stukje magie bij. Maar het wil dus niet zeggen dat je dat nodig hebt om dus inderdaad die verbinding te kunnen maken met degene wie je dat wilt.
Ja, maar is het dan, gebruik je dan...
Vraag me geen details, hè, want ik mag niet vertellen hoe het werkt. Nee, zonder gekheid.
Nee, maar je gebruikt dat magische imago wel een beetje.
Ja, klopt.
En ik lees het ook, want dat vond ik heel grappig. Laat ik dan toch even nog een verder teruggaan. Van, inderdaad, ik dacht ook met jou hier, van, wat moet ik met die gast? Maar toen je me ook uitlegde dat het veel meer was hallo, ik ben een goochelaar en doe leuke dingetjes. Je bent echt bezig met een sociaal verhaal. Met mensen inderdaad bij elkaar brengen. Want ik vond het haast pretentieus. Wat je allemaal... Je verbindt inderdaad alles en iedereen. En dat op alle niveaus. En dan denk ik, dat gaat nooit lukken. Dus dan sturen we jou op pad. Maar dan krijg ik reviews terug dat mensen inderdaad flabbergasted zijn over wat je teweeg brengt. Wat, niet alleen wat ze zien, maar ook wat voor effect het heeft bij die lui. Wil ik toch weten, je hoeft me niet de truc te vertellen van hoe het doorgezaagd kistje werkt. Maar hoe doe je dat dan?
Nou kijk, we gaan even eerst terug naar natuurlijk de kern van het probleem. Is natuurlijk dat die verbinding dus heel veel te wensen overlaat. De verbinding die mensen hebben met zichzelf al. Want dat is al steeds verder te zoeken. We volgen allemaal best wel als schapen iets anders. Of andere mensen of gewoon andere dingen. Terwijl je dus veel minder bezig bent met wat vind ik nou zelf echt. Daarbij zitten we allemaal heel de tijd op ons telefoon en zitten we contact te houden via social media en schermen. Maar is er helemaal geen fysieke verbinding, zeg maar, meer met de dierbaren om je heen of überhaupt met andere mensen.
Ja.
Nou, corona heeft ook niet echt bijgedragen daaraan, want je zat allemaal achter een scherm, dus dat werd ook allemaal een stuk minder. Dus in organisaties hoor ik dan vaak, we zitten met 3 verdiepingen aan afdelingen en we kennen elkaar niet eens of we stappen niet op elkaar af.
Ja.
Dus daar zit al sowieso, zeg maar, een probleem.
Ja.
En de oplossing daarvoor is helemaal geen hogere wiskunde. En ik vertel ook echt niet iets compleet nieuws. Maar het verschil zit hem, zeg maar, wel in het weten en natuurlijk ook dan daadwerkelijk gewoon doen.
Ja.
Dus ik laat met bepaalde oefeningen zien wat je dus teweeg kan brengen in een hele korte tijd. Laat staan in als je daar wat meer de tijd voor neemt. Kijk, ik ben geen Harry Potter die in een uur masterclass ineens zegt dat heel het bedrijf elkaar om de armen vliegt.
Ja.
Maar je kan wel dat gat een klein beetje dichten.
Ja.
En als ik jou bijvoorbeeld gewoon vraag om mij eens wat meer in mijn ogen aan te kijken. En gemiddeld doen we na 3,3 seconden wenden we ons blik af. Dat vinden we al ongemakkelijk. En dat vinden mensen gewoon vervelend.
Mm-hmm.
Het voelt ook gewoon een beetje naakt, zeg maar. Want hoe langer je naar iemand kijkt, hoe meer emoties er loskomen. En hoeveel meer lagen van de ui, zeg maar, worden gepeld.
Ja.
Maar als je dat dan eventjes wel doet,
mm-hmm,
en dat moet je dus ook in mijn uurtje moet je dat ook echt gewoon gaan doen, dan ontstaan daar verbindingen tussen mensen, waarbij ik dat dan wel nog versterk door vervolgens bijvoorbeeld 2 mensen naar voren te halen. Ik geef er 1 een tik en de andere 3 meter verder voelt dat.
Okay.
Dus ik wil daarmee aantonen, als je dus inderdaad open staat om die verbinding met elkaar aan te gaan.
Ja, dan wordt de empathie groter of zo.
Precies, en kun je elkaar dus beter aanvoelen. Ik heb dat dan letterlijk laten zien en dat gaat je thuis waarschijnlijk niet lukken.
Ja.
Een tik geven en ander dat voelt, maar ik wil daar wel mee aantonen, als je dus ervoor open staat en wel echt die tijd neemt daarvoor, dat er dus veel meer een brug gebouwd kan worden.
Ja.
En daar komen dus dingen uiteindelijk naar voren. En ik vind dat heel soms leuk om te zien, of bijzonder om te zien. En soms is het ook, het gaat alle kanten op, want er komen mensen, sommigen gaan huilen, sommige mensen gaan lachen, sommige mensen die deinzen helemaal terug, die slaan dicht en anderen zie je helemaal opbloeien, want je hoort dus dingen van elkaar. Het is ook echt wel in zo'n momentje, zeg maar, dat je dat doet in zo'n groep, moeten mensen ook wel echt gewoon heel eerlijk zijn over dingen. Ze moeten zichzelf hun eigen leven een cijfer geven, ze moeten de samenwerking en de verbinding die ze voelen met hun collega's een cijfer geven. Nou, dan hoop je natuurlijk allemaal maar dat iedereen zegt 8, maar mensen zeggen gewoon 3. Nou, dan is heel die zaal stil. Maar die persoon is wel heel eerlijk. Ja, en hoe gaan we nou van dat 3 wel richting die 8 of in ieder geval naar een voldoende, naar die 6 om mee te beginnen?
Ja.
Ja, en daar zijn dus gewoon technieken voor die je dus kunt aanleren, zeg maar. En dat begint al gewoon met je elkaar gewoon eens wat rustiger aankijken. En dat hoeft natuurlijk niet zo gedwongen dat je nu met z'n allen in de kantine elkaar zit aanstaren.
Ja. Ja.
Maar even wat meer geduld, zeg maar, nemen om oprecht wat meer interesse te tonen in jou of die verbinding, zeg maar, aan te gaan.
Ja.
En dat kan dan helpen als ik ze een beetje zo duw en een beetje in de goede richting wat tips geef. En het blijft dus beter hangen, omdat ik inderdaad die tik aan iemand hier heb gegeven en die persoon voelt dat. Iedereen onthoudt dat. Maar het gaat mij er niet om dat je onthoudt dat ik zogenaamd iemand onzichtbaar kan aanraken. Het gaat erom dat je onthoudt waaraan dat gelinkt was.
Ja.
En dat was gelinkt. Automatisch denk je aan, ik moet wat meer, zeg maar, iemand bijvoorbeeld aankijken. Of ik moet even dit en dit doen.
Ja.
En dat is wat ik wil bereiken hier dan mee.
Hey, en is dat, hoe lang duurt dat als jij het land in gaat? Is dat een keynote van 3 kwartier of hoe noem je dat?
Ja, normaal gesproken is de masterclass, noem ik het dan. Omdat je ook echt, kijk, bij een keynote heb ik toch meer het idee dat je luistert en kijkt. En informatie, zeg maar, tot je neemt. En er wat dan mee doet. En in mijn geval zet ik, het is een uur lang aan het werk. Het is niet een uur lang kijken. We moeten van alles invullen. We moeten elkaar beoordelen en onszelf. We moeten dingen opschrijven. We moeten met elkaar in gesprek. We moeten oefeningen doen. Ik hou mensen naar voren. En ik bevind me tussen het publiek. En ik vraag ook constant aan hoe het, zeg maar, gaat op dat moment.
Ja.
Dus mensen moeten zich wel voorbereiden op gewoon aan het werk worden gezet.
Ja, en hoe groot kan die groep dan zijn? Of mag die groep dan zijn?
Nou, daar zit helemaal geen aan. Ik stond een tijdje geleden in een zaal met 700 mensen, waarbij dat ook gebeurt. En ik sta voor een clubje van 10.
Oké.
Dus dat maakt op zich niet uit. Want iedereen, ja. Kijk, ik kan niet 700 mensen langs gaan met een microfoon. Dat is niet, niet mogelijk. Ja. Maar iedereen wordt aan het werk gezet. Ja. En ook met je buurman of je buurvrouw naast je. Dus je ontspringt de dans ook niet om die verbinding met iemand op te zoeken.
Ja. Je zei het net zelf al. Ik kan me ook voorstellen, of tenminste in de effecten die je ziet, hè, dat mensen soms gaan huilen of weet ik van wat. Het vereist ook een beetje een dappere instelling misschien, of niet? Want je moet je heel kwetsbaar opstellen.
Eigenlijk. Ja, en ik kijk, we beginnen niet meteen, zeg maar, in minuut 3 dat je heel je hebben en houden en je leven op straat moet gooien. Hè, of je het in de groep moet gooien. Dus je bouwt het heel erg op.
Ja.
En de zwaarte die meer aan het einde dan aan het begin. En mensen moeten dingen bij zichzelf gaan bedenken wat een heel luchtig start. En ik ga ook niet meteen aan team en zeg, kom het podium op en deel je verhaal.
Ja.
Iedereen mag lekker blijven zitten. Iedereen
blijft
mag
veilig.
Het blijft heel veilig, maar ja, dan vraag ik er eentje bij. Of ik loop naar iemand toe en dan zeg ik, nou ik je toch spreek, kom maar meteen even met me mee.
Ja.
Nou, dan komen er 2, dan komen er 5, komen soms 10 mensen het podium op. En dan,
dat
gaat dan heel organisch. Dit gebeurt, ik heb het ook niet verzonnen. Dit gaat zeg maar dan zo. En uiteindelijk gaan mensen, natuurlijk heb je, je hebt de sceptici ertussen, je hebt de mensen met een arm over elkaar ook ertussen. Maar dat is overal.
Ja.
En dat is ook helemaal prima, want ook die mensen worden aan het denken gezet. Alleen willen ze het misschien niet zo daar zo op tafel gooien. Ja. Maar het heeft inderdaad van iedereen wel de willingness zeg maar nodig om daar om zijn mond natuurlijk open te trekken. En je kan ook natuurlijk kiezen. Hè? Je kan natuurlijk zeggen, ik voel me niet zo lekker in ik zit niet zo lekker in mijn vel en ik geef mezelf een 2, maar ik zeg gewoon lekker een 8. Hey, be my guest.
Ja.
Maar in je hoofd weet je heus wel wat voor werk er voor jou aan te doen is. Dus ik ga jou dat niet verplichten om dat te doen natuurlijk.
Ja. Ik blijf het toch, ik moet het een keer zien. Ik heb het dan nooit gezien, maar dat moet ik een keer doen. Want ik zie jou toch nog steeds als die
met een konijn. Konijn hij moet.
Nou ja, ik weet dat jij natuurlijk ook gewoon in jouw carrière gewoon lang een soort, of laat ik het heel plat zeggen, gewoon geld verdiend hebt met Studio 21 of hoe heet het allemaal.
Ja,
Je hebt jarenlang aan de weg getimmerd als het toch een redelijk een beroemd figuur in de illusiewereld.
In ieder geval fulltime aan het werk kunnen zijn.
Dat is wel heel wat in deze business, toch?
Ja.
Dan ben je geen kleine jongen daarin. En wat heeft bij jou nou die omslag doen maken van het doorzagen van dames tot eigenlijk redelijk diepzinnig bezig zijn met wat je nu doet?
Ja, meerdere dingen eigenlijk. Oh, het is, laat ik wel zeggen, ik was, laat ik zeggen, in mijn hoogtijdagen. Dat was zeg maar zo voor de grote crisis zeg maar kwam. Hè. In 2007, 2008, 2009, toen ging het allemaal bergafwaarts bij alles en iedereen bijna. En voor die tijd was de business ook heel anders. De hele showbusiness was ook heel anders. Dus er is een deel, en daar kan ik ook helemaal geen geheim van maken. Kijk, er is een deel gedwongen.
Yeah.
Want een deel, de markt stortte in. Het eerste waar iedereen op bezuinigde was natuurlijk gewoon entertainment.
Yeah. Yeah.
Dus daar hebben we allemaal dat gevoeld. Ik hield nog heel erg lang vol dat ik die dans was ontsprongen. Want iedereen heeft een probleem, maar ik niet. Want ik had contracten getekend voor de crisis die dus doorliepen tijdens. En
ja.
Eventueel dan daarna, dat had je dan niet kunnen weten dat moment. Maar dus ik hield dat heel lang vol. Ja, toen voelde ik uiteindelijk, bij mij kwam de klap gewoon 2 jaar later.
Ja.
Waarbij ik keuzes maakte ook om de shows groter te maken. Groter en alles moest groot bij mij. Dus
vrachtwagens voor de deur. En
vrachtwagens, warehouse vol. Ik maakte de ene nieuwe show naar de andere. Ik kocht gigantisch veel apparatuur. En ik tekende op een gegeven moment ook 2 contracten tegelijk. Omdat ik dacht, wacht even, dit gaat me wel goed af. Ik koop gewoon de hele show nog een keer. Dus ik verdubbel zeg maar alles wat ik heb. En ik train iemand anders om in mijn rol dat andere contract te vullen. Want daar word ik later ook gewoon rijk van. Want dan draai ik 2 keer hetzelfde. Misschien wel 3, 4.
Ja,
dat werkt in de praktijk dus. Op dat moment, het idee was heel leuk toen, maar dat werkte in de praktijk helemaal niet.
Maar was dat een persoonlijke inzicht dat je van wat werkt dan niet? Gewoon praktische uitvoering of word je er zelf gewoon niet blij van?
Beide, want je wordt er zelf uiteindelijk niet blij van, want uiteindelijk ben je een soort van regisseur. Het is een passieding. Niemand wordt illusionist of doet trucs omdat hij dat als baan moet doen. Maar dat doe je. Ja, ik ben ook begonnen op mijn 5e en dat groeit, dat loopt op een leuke manier uit de hand.
Ja.
En dan denk je ineens regisseur, producent te gaan spelen voor een andere productie. waar je dus sowieso wat minder gevoel bij hebt. En mensen boeken eigenlijk dus in de eerste instantie jou, maar ze krijgen een ander. Nou goed, ja. Dat kan je nog ondervangen door een beetje goed te oefenen. Mm-hmm. Maar ja, dan kom ik wel op het woordje verbinding. Die verbinding is er dus helemaal niet.
Nee.
Heel dat contact heb ik niet gedaan.
Ja.
En uiteindelijk heb ik daar zoveel geld in gestopt, wat alleen maar rendabel zou zijn geweest als ik nog 10 van dat soort dubbele contracten had gedaan. Maar ja. Die kwamen niet meer, want nee. Ja, die tijd was er niet meer naar.
Nee. Nee.
Dus het was een stukje dwang dat er gestopt moest worden, dat ik andere keuzes moest gaan maken. Daarbij werd ik ziek op een gegeven moment en ik kon ook dus niet meer werken. Dus ik heb wel een pittige paar jaar gehad dat ik dus wel contracten heb getekend en shows moest doen, maar dat ging niet van harte. Dus ik kon mezelf heel goed opwekken en een beetje faken. En met een laag make-up kon ik de dingen wel doen, maar daarna was het niet zoveel meer waard. En dat bij elkaar gebracht zorgde wel voor, oké, dingen moeten nu wel anders.
Ja.
En omdat bij mij alles dan heel groot moet en spectaculair en heel drastisch, gebeurt het dus ook met keuzes om te stoppen. Dus dat ging bij mij ook heel erg abrupt.
Ja.
Dat ik dacht, oké, nu ben ik er wel klaar mee. Ik verkoop gewoon de hele boel.
Ja.
En toen ben ik naar Indonesië verhuisd. En
hoe oud was je toen, Sjoerd?
Toen was ik 27.
Okay.
27. Toen ben ik dus echt gestopt. Dus ja, 27, 28. Dus ik heb 10 jaar lang professioneel gewoon van mijn 18e tot mijn 28ste dat gewoon fulltime gedaan. Met nog een aantal andere bedrijven die ik daarbij had. En toen ben ik op dat punt gewoon alles... Heb ik de stekker eruit getrokken en heb ik mijn rugzak gepakt.
Ja.
En dat is misschien een deeltje vluchtgedrag ook geweest. Omdat je, hier liep het allemaal niet. Dus ik ga er naartoe. Maar ook omdat ik zag dat ik daar meer kon bereiken met wat ik allemaal kon. En wat ik wilde. Dan dat ik hier kon bereiken met het doen van goocheltrucs. Zeg maar. Daar miste ik wat
in. Want je ging naar Indonesië?
Natuurlijk een beetje van hak op de tak nu. Hè?
Nee hoor, ik volg je nog wel. Nee, daarom we zetten het wel in perspectief. Daarom vroeg ik naar je leeftijd. Want oké, je was gewoon vrij jong. Echt met dat illusieverhaal bezig. Ik weet niet wat er een goede term voor is. Door allerlei omstandigheden zet je er op je 27ste een streep onder. En dan pak je je rugzak en dan ga je naar Indonesië.
Ja.
Waarom naar Indonesië?
Nou, mijn vader komt daar vandaan, dus ik ben half Indonesisch. En ik kwam daar al vanaf kind. Dus ik was heel jong dat ik daar wel meerdere keren kwam. Daarna heel lang gewoon niet. In mijn hele tienerjaren en in mijn goocheljaren ook niet. Toen kwam ik daar in 2011 weer op familiebezoek. En toen, dan word je gewoon geconfronteerd met gewoon wat de rest van de wereld is buiten het theater. Waar je niet mee bezig bent in de 10 jaar daarvoor. Want je leeft wel echt in een goochelbubbel, laat ik het maar zo noemen. Het is van ontbijt tot aan van opstaan tot aan slapen is magic.
Ja.
En als je niet aan het oefenen bent, ben je aan het optreden. Ben je niet aan het optreden, ben je aan het oefenen.
Ja.
En daartussen probeer je jezelf te verkopen. En dan zie je zeg maar in de fijne positie waar je zelf in zit. En je verdient veel geld en je doet dingen die je leuk vindt. Dan zie je ineens dat het op andere plekken dus heel anders gaat. Nou, en dat gebeurt op heel veel plekken. En dat ben ik me ook wel heel erg van bewust. Alleen ik heb dat nooit zelf zo meegemaakt. Je ziet dat soort dingen natuurlijk op televisie van armoede of problemen of wat dan ook. En dan, ik vond het dan zielig. Of je doet dus een keer een donatie aan UNICEF. En dan heb je je gevoel een beetje afgekocht.
Ja, de aflaat. Ja.
En dan ga je weer door hè, met hoe je hebben houden. En toen ik daar was en ik liep over straat en ik zag gewoon letterlijk gewoon een jongetje daar slapen onder een prullenbak. Ik weet niet, misschien was het ook een beetje mijn eigen labiele instelling, zeg maar, dat het me zo raakte. Misschien had het me 5 jaar daarvoor misschien helemaal niet zo geraakt. Uh-huh. Maar ik dacht echt, oké, dit is niet oké. Dit kan gewoon ook helemaal niet. Of dit hoort niet te mogen. Dus ik maak dat kindje wakker. Ja, tenminste, wat moet je ook eigenlijk verder mee? Maar ik maak dat kind wakker, lag onder een prullenbak. En ik had los geld en ik dacht, oké, dat wat ik heb, ik maak hem wakker en dan geef ik dat geld. En dan wordt hij waarschijnlijk heel blij en dan vliegt hij om mijn armen en dan zegt hij, oh, dank je of zo. Of in ieder geval, thank you, weet ik hoe dat zou zeggen. Maar dat deed hij helemaal niet. Dus hij wordt wel een beetje wakker en hij pakt gewoon dat geld aan, doet het in zijn zak en hij gaat gewoon weer slapen. Ik dacht, oké, dit is dus blijkbaar wat het is. Maar dat was wel, zeg maar, een reality check ook. Kijk, dat is ook een beetje een kolonistisch gedacht om te denken dat dat kindje om de nek gaat vliegen met die paar euro. Maar ik dacht wel, hier moet ik dan... Nou, ik vind dat ik hier wat aan moet doen. Ik weet ook niet per se waarom ik dat dan zo die drang voelde. Maar dat heeft me dus de rest van die reis... Want ik was daar, dus dat was aan het begin van mijn reis daar. En ik ben daar nog een maand gebleven toen. Met mijn vader. Maar ik zat alleen maar aan te denken van... Ja, wat moet ik daar nou mee? En dan ga je weer terug naar huis in je mooie huis. En heel die trucs, die staan nog steeds daar. En... daar wil ik dan wel iets aan doen. Maar ook wel een beetje dat stukje ego, wat ook een hele grote show wil bouwen. Dat stukje ego vond ook wel dat, dat ik het beter kon dan UNICEF. Ja, dat klinkt ook heel erg stom wat ik nu zeg. Maar ik vond wel van, oh ja, als ik al die organisaties doen dat, nou, je doneert wat en dan gaat er een deel naar een kantoor. Dat is logisch. En naar mensen, naar marketing. En dan komt ook wel bij die kinderen terecht. Daar was ik het er sowieso niet mee eens eigenlijk, dat ik dat dan zo zou doen. En daarnaast wilde ik het ook gewoon zelf doen. Want ik vond dat ik het zelf beter kon. Dat is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar dat vond ik op dat moment wel. En dan moet ik het ook gewoon zelf doen. Dus toen heb ik eerst bedacht van ik ga wel vrijwilligerswerk hier doen. En dat heb ik ook een paar keer gedaan. Dus ik ben naar huis gegaan. En 2 maanden daarna ging ik er weer naartoe voor een maand. Ging ik weer naar huis. En dan ging ik 3 maanden naartoe. En dan ging ik in een weeshuis helpen. En mijn straatproject helpen. En van alles. En dan hielp je. Maar dacht ik, ja, maar ik wil dat gewoon zelf doen.
Ja.
En toen heb ik dus besloten van oké, nu is het klaar. Ik verkoop die trucs. Daar verdien ik heel veel geld mee om al die dingen te verkopen. Dus ik kon gewoon lekker met al mijn geld. Ik verkocht mijn huis. Ik verkocht alles wat ik had. Dus ik had gewoon een bankrekening met geld. Dus ik had gewoon de tijd om zelf te gaan ondernemen op een ander vlak. Om gewoon een project op te zetten. Ja. En dat zeg ik nu heel makkelijk. Maar dat heeft natuurlijk ook wel aardig het voet in de aarde gekost om mijn eerste project daarop te zetten.
Wat was nou precies je drive? Ik bedoel, we vinden het allemaal zielig, een jongetje onder een
Ergens denk je ook wel van, ja, mijn vader heeft mijn moeder zeg maar ontmoet, maar mijn vader had ook iemand anders kunnen ontmoeten. Daar had ik, je weet ook niet hoe het dan was gegaan.
Ja,
dan
was jij het jongetje misschien geweest.
Ja, dan hoop het dan niet, maar ja. Mijn vader kwam gewoon uit een prima gezin, maar je weet niet hoe dat dan daar had gegaan. Dus ik had, of in ieder geval, je weet het gewoon niet. En ik vond gewoon dat het niet oké was, zeg maar. Als je dat zo ziet, en ik ben me er ook al van bewust dat ik dat hele leven niet kan veranderen, hoor. En van dat ene kindje lopen er natuurlijk gewoon in dat land alleen al miljoenen rond, laat staan op de wereld. Ja. Maar ik heb toen wel het idee gehad van, oké, als ik er eentje kan helpen, is dat, en dan is nummer 2 tot en met 100 is een bonus, zeg maar.
Ja.
En ik was nog wel in de veronderstelling dat ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga ze leren goochelen.
Oh ja?
Want dan, okay. Ja, en ik bedoel, je hebt een prachtige stichting ook in Nederland, die zeg maar het zelfvertrouwen verhoogt van kinderen door middel van goocheltrucs.
Oké. Okay.
En Magic Care heet die organisatie en is van een hele goede vriendin van mij en die, dat is heel mooi. En dacht ik, oh, weet je wat, dan ga ik dat ook doen. En dan verhoog ik hun zelfvertrouwen en dan gaan ze het straks naar school en krijgen ze een baan en dan dankzij mijn goocheltruc, dan wordt dit land straks beter. Nou, dat idee kwam ik ook al vrij snel van terug. Want het laatste waren natuurlijk een kindje te wachten, dus op een goocheltruc. Ik heb dat dus wel, ik ben dat wel gaan doen. Dus ik ging gewoon met mijn goocheltruc. Want dat is wat ik kon.
Ja, nou ja, maar dat zullen ze ook wel leuk gevonden.
En ze vonden het heel erg leuk. Maar ik besefte natuurlijk wel, dit gaat natuurlijk de wereld, dit gaat geen verandering maken. Nee. Maar ik vond het wel heel leuk om te doen. En die kinderen vonden het ook heel leuk.
Ja.
En toen zag ik wel, maar ze zijn het nu wel even een half uur vergeten.
Ja.
Want ik ontmoette kinderen op het langs het treinspoor. En die nam ik dan mee. En dan gingen we naar de McDonald's, gaf ik ze allemaal hamburger en dan gingen we zeg maar goocheltrucjes oefenen. Ja, het was allemaal heel schattig en dan kreeg ik uiteindelijk van vrienden in Nederland, hier heb je €50, hier heb je €100, koop maar wat dingen voor. Zeg ik, wacht even. Dit werkt wel, zeg maar. In ieder geval het idee dat mensen dus meeleven en dan ook wel wat willen bijdragen. Ja. Ik merkte ook dat dat goochelen niet helemaal dan het was. Ik merkte wel dat het, wat ik ze dan kon leren, ik leerde ze dan goocheltrucjes, maar ik dacht, als ik ze wat anders leer, waar je iets meer aan hebt dan aan 2 touwtjes doorknippen of aan elkaar toveren, dan kan je misschien wel wat veranderen. Want als zo'n kind wel kan rekenen wat hij nu niet kan, of wel kan lezen wat hij nu niet kan, dan is de kans iets groter om een verandering teweeg te brengen dan met een trucje.
Ja.
Dus toen ben ik eigenlijk gaan beseffen van, oké, als ik iets wil gaan veranderen daar, dan moet het op onderwijs zijn. Dat is eigenlijk de enige manier om dat te doen.
Ja.
Dacht ik ook toen, daar was ik van overtuigd.
Ja.
Maar je kan als straatkind, echt als straatkind, wel heel goed straks rekenen, dankzij mij of dankzij weet ik voor wie. Maar je bent nog steeds een straatkind.
Ja.
Dus je kan wel 6+6 optellen en je kan achter een kassa staan als je dat zou willen en als je daarvoor aangenomen wordt. Ja. Maar je blijft een schoffie, een straatschoffie. Waar op zich niks mis mee is, want die zijn nog bij de hunter dan de gemiddelde die naar school zijn gegaan.
Streetwise.
Dan zijn streetwise. En dat helpt ook een hele hoop. Maar toen dachten we, want dan moet ik ook wel echt zeggen we, want ik uiteindelijk was dus niet meer alleen. Ik heb vrienden gemaakt.
Ja, en je hebt een stichting ook opgericht.
Ja, dus ik heb daar een stichting voor opgericht. Dus dat toen ik dus merkte dat mensen wilden helpen, dacht ik, ja, je kan me geld storten, maar ik heb helemaal geen stichting. Dus daar heb ik daar een stichting voor opgericht. Ja. En uiteindelijk heb ik een Indonesische organisatie daar ook voor opgezet.
Oké.
En dachten we als groep zijn er ook van, ja, dan als we... Ook al is dat straatschoffie, kan straks rekenen, is dat straatschoffie nog steeds erin. Je haalt street niet uit zo'n hoofd. Ja. Ja. Dus we moeten wat aan character building gaan doen. En we moeten ze, zeg maar, life skills gaan geven. Die zijn nog 10 keer belangrijker dan dat je kan gaan rekenen. Dus we moeten ze, ja, moral values, zeg maar, gaan bijbrengen. Wat is belangrijk in het leven? Hoe ga je met dingen om, met elkaar, met jezelf? Daar hebben we een hele modules zijn we daarvoor gaan ontwikkelen. Met een team van kinderpsychologen.
Okay.
En heeft heel veel energie erin gestopt om zo'n systeem, zeg maar, op te zetten. En toen dachten we, ja, dat is allemaal leuk, want uiteindelijk had ik dus een groep kinderen, dat waren er 20, 30, 40, tot aan uiteindelijk werden het er 350, kwamen elke week bij elkaar onder een viaduct. Het was bizar groot en er kwamen ook veel meer vrijwilligers bij en we raakten steeds meer bekend, in dit geval was het Jakarta.
Ja.
Van dat we dat dan deden.
Ja, werd het gewaardeerd trouwens?
Het werd, door de communities werd het enorm gewaardeerd, waar we dus aan het werk waren. Het werd gewaardeerd door de studenten die we erbij betrokken van, oké, jullie doen, zeg maar, wat voor ons land. Laat ik het even zo zeggen, want het waren dus allemaal locals. Hè? Ik was de enige halve buitenlander.
Ja.
We dachten wel, ja, de effort die we hier nu in stoppen, dat kan ook voor nog een plek.
Ja.
En toen kwam weer, zeg maar, in mij het hele idee van, oh, dat kan ook wel weer groter. Net als dat mijn illusieshows groter moesten.
Ja.
Dacht ik, ja, dit is heel leuk onder dit viaduct, maar dat kunnen we dus ook dupliceren.
En voor je tijd ben je UNICEF.
Ja, toen hadden wij uiteindelijk dus 2, 3, 4, 5, 12 locaties. Groeide heel hard, groeide te hard. Omdat we daardoor dus ook wel weer het overzicht een beetje verloren.
Ja.
Dat was dus echt wel de uitdaging van, ja, hoe krijgen we de kwaliteit dan op elke locatie hetzelfde? Wat dus ook niet gelukt is. Omdat je met zoveel andere mensen moet werken en ze moet gaan trainen. En je weet helemaal niet hoe ze het programma uitvoeren.
Ja. Dus dat was heel ingewikkeld.
Dat was echt wel een uitdaging. En nu zijn we dus 10 jaar verder en het draait allemaal nog steeds.
Oh ja?
Wel met minder geen 12 locaties.
Ja.
Dus het is weer gedownskilled. Maar wel, zeg maar, dat je dus die kwaliteit een beetje kan waarborgen.
Ja. En hoe lang heb je dat gedaan? Hoe lang ben je in Indonesië geweest, zeg maar?
Tot aan coronatijd.
Iets anders te doen weer?
Ja, precies. Maar tot aan coronatijd.
Okay.
En toen ging ik, gingen we weer terug hier naartoe. En ben ik niet meer terug geweest. Ik kon ook niet meer terug tijdens corona natuurlijk. Maar ik heb uiteindelijk ook heel de stichting en alle projecten gewoon overgedragen aan de partner met wie ik het daar had opgezet in de vorm zoals het nu is.
Ja.
En kijk nu vanaf de zijlijn mee hoe het nu gaat. Want je kan
en
niet...
wat voel je dan? Want je bent er niet meer zo.
Nee. Ik vond het lastiger dan dat ik het nu vind, zeg maar. Want vanaf afstandje vond ik er van alles van. En dan wilde ik het eigenlijk een beetje dirigeren vanuit hier.
Ja.
En dat werkt niet, want ik ben er niet meer. En dan
maar
moet
je
het langzaam
loslaten.
Heb je
dan niet dat je je kindje losgelaten hebt? Of?
Ja, en dat vond ik lastig, zeg maar. Maar dat vond ik daar ook al lastig, omdat... Ja, dan kom je wel een beetje naar het stukje verbinding. Ik deed dit omdat ik het leuk vond. Ik gaf les.
Ja.
Ik had gewoon een hele band met de hele community, met de mensen die onder de snelweg daar woonden. En ik kwam daar elke week.
Ja.
En ik door hen leerde ik de taal. En ik leerde al die kinderen, ik ken ze bij naam. En ik was daar constant. En ik hielp ook met heel veel andere dingen dan bij het project. Dus ook met zorg en met medische problemen. Ik deed alles, zeg maar, met ze. Als er maar een probleem was, kwamen ze naar me toe en dan hielp ik. Toen werden we groter en toen kregen we een kantoor. En toen kregen we mensen die het moesten gaan runnen. En uiteindelijk, ik ging gewoon in vieze kleren op mijn sneakers door die sloppenwijk heen. En ineens liep ik in pak.
Ja,
en ik had een kantoor in het centrum van Jakarta. En ik sprak sponsoren en partners.
Ja.
En ik had meetings met mensen die maar geld moesten gaan doneren om te doen wat we doen.
Ja.
En ik kwam helemaal niet meer op die plek. Dus die verbinding was al, zeg maar, een klein beetje weer weg. Dus dat vond ik wel heel lastig. En toen hadden we dus op het moment dat we wel 12 locaties hadden, hadden we een bioscoop afgehuurd. En dan gingen we dus echt met, ik weet niet meer, 1000 kinderen gingen we naar die bioscoop. En gingen we met z'n allen film kijken. Die kinderen waren nog nooit in een winkelcentrum geweest, nooit in een bioscoop geweest. Dus het was een wereldervaring voor hen. Dat was ook echt superleuk om te zien hoe ze opbloeiden en al helemaal gek werden van alleen maar de handdroogfeun op de wc. Wat echt iets heel magisch was.
Ja, ja.
Maar dan liepen daar kinderen en dan corrigeerde ik ze of ik riep ze. En dan keek ze me aan en zei, ja, wie ben jij? Dacht ja. Ik, wie ben ik?
Ja. I'm the man, man.
Nou ja, sorry, maar je zit hier omdat ik het helemaal heb geregeld, vriend. Maar ja, tuurlijk wist ja, wat was op een locatie waar ik nog nooit geweest was. Ik kende heel die kinderen niet. Ja, en die kinderen kenden mij ook niet. Dus, dus dat is de andere kant ervan. Van, het is heel tof. Ik vond het echt heel leuk dat het zo gegroeid was. Maar ik was er zelf wat meer van af gaan staan.
Ja, en dat is ook wel de grote valkuil van dit soort dingen, denk ik. Als het, je hebt er in de organisatietheorie ook allemaal theorieën over. Hè, dat je dan soms als te groot wordt, liever... Of eigenlijk had je dat dan misschien niet gewild, of in ieder geval past het dan niet meer bij jou of zo. Dat is,
ja, als ik het achteraf had, ik trucjes was dan niet zo niet de meest realistische optie, maar gewoon dat lesgeven wat ik deed onder de snelweg met 25 tot veel meer kinderen, maar op mijn plekje, op mijn locatie, dat miste ik dan wel.
Ja, wat hier leuk aan is, ik zat net te denken, god, wie was dat toch ook weer? Volgens mij was het Thomas Haskell. Dat is ik ga even wetenschappelijk doen. En die had een artikel geschreven, ook dat heette The Case of the Starving Stranger. En dan moest ik even aan denken, lopende je verhaal, omdat je twee dingen benoemt. Wat zit er namelijk in dat verhaal? Van, die zegt eigenlijk, hè, van we worden allemaal doodgegooid op de televisie met allemaal stervende kindertjes. En joh, wat zielig. En wil jij nog chips? Weet je wel. Dat is ongeveer de realiteit van alle dag. Terwijl die zegt, stel nou je voor dat je op straat loopt en er ligt een kind. En er staat iemand met een flesje melk voor dat kind, waarmee je hem redt. En dat kost €5 of zo. Zeg je dan ook nee? He, dus dat heeft te maken, en dat komt dan dat medeleven, die empathie, maar ook weer die verbinding waar jij eigenlijk heel erg in zit, komt daarin samen. En het idee erachter is, als je het inderdaad ziet en je bent zo verbonden, want je bent er zo dichtbij en je voelt het ook als jouw verantwoordelijkheid, dan reageer je wel. Ja. En ik heb het idee dat jij dat gedaan hebt, maar ik heb ook in Indonesië gelopen, ik heb het niet gedaan. Of in Thailand met 20 baht zeurende kinderen en zo. Ja. Dus er zit ook dan iets in jou dat je er wel op aangaat. En dat zit in feite nu ook nog steeds in jou. Want nou heb je dat thema als verbinding. In feite, daar heb je werk van gemaakt.
Ja, omdat... Nou, tenminste, omdat ik... Kijk, het is niet allemaal zeg maar gemaakt of geforceerd van... ik ga dit nu zo doen. Want kijk, dingen gaan dan uiteindelijk zo.
Ja, maar niet toevallig, hè, Jos?
Toch? Ja, nee. Ik denk alles gaat zoals het moet gaan.
Ja.
Hey, ik heb ook spijt van dingen, of zakelijk gezien of privé gezien. Heb je dingen dat je, ik had misschien anders moeten doen. Maar goed, uiteindelijk leidt het een tot het ander. En op de plek waarom we ook dan nu hier zo weer zitten. Dus daar geloof ik ook wel in. Maar wat dat precies geweest op dat moment, dat weet ik niet. Ik vond dat gewoon, ik voelde dat heel erg sterk dat ik dat dan moest doen.
Ja.
Ik voelde dat als dat ik daar verantwoordelijk was, maar dat ben ik natuurlijk helemaal niet. Ik ken heel dat kind niet. Maar ik vond wel van, hey, ik ga hier niet voorbij lopen en er niks aan doen. Of ik geef mijn geld en is het voor mij ook klaar. Of ik doneer UNICEF en is het klaar.
Ja.
Trouwens, niks ten nadele van UNICEF, want fantastisch wat ze doen.
Ja, vind ik ook. Ja.
Maar ik wilde dan er wel zelf wat aan doen. En waar ik dan zelf goed in ben, vind ik, is zeg maar die verbinding dan niet alleen maken zeg maar met dat soort... Nou, met zo'n kind of met zo'n project. Maar ik kan ook heel goed mensen dan meekrijgen. Dus uiteindelijk... En dat deed ik al vanaf vroeger. Ik bedoel, ik verzon iets.
Ja.
En dan trommelde ik iedereen op en iedereen deed mee. Of ik verzon een goochelshowtje op mijn zesde. En heel de buurt zat er dan. Of ik verzon iets. Ik regel het wel. Ik verzin het wel. En dan iedereen kreeg het ook alweer mee. Dus uiteindelijk, vond ik ook zelf heel tof om te zien dat je dus... Je hebt al die kinderen en al die projecten, maar ik kreeg dus ineens ook echt... We hebben honderden vrijwilligers tot op de dag van vandaag nog steeds. Dus die... Ja, nou, het lukt me wel om iedereen mee te krijgen.
Ik zou er trots op zijn dat hoe je reageert op mijn complimenten. Want je doet net of het allemaal toevallig is en dat je net langs liep. Maar ik vind het echt gewoon hartstikke goed. Ik ben trots op je.
Nou ja, heel lief, dankjewel. Ja, maar dat ik het niet zo heb gedaan. Dat is een project wat je moest doen. Of hè, je gaat nu op zo'n missie reizen of zo. Of je bent een zendeling. Of dat soort dingen. Dat was het natuurlijk allemaal helemaal niet. Nee. En dingen gingen zo. En het ging... Ja. Ik vroeg niet om 350 kinderen onder die brug. Want ik had er 25 gevonden onder die brug. Laat ik het letterlijk zo zeggen. Ik vond ze.
Ja.
En er werden er 30. Elke zondag kwam ik daar. Nou, er zaten er ineens 40. En die had weer geroepen naar een kind 3 bruggen verder. Dus die kwamen ook. En uiteindelijk kon ik het ook niet aan. Dus, en dan had ik dus weer vrienden gemaakt. Die gingen dan mee. En dan verdeelden we die groep in groepjes. En dan had iedereen een groepje. En ineens hadden we zeg maar een heel voetbalveld zeg maar vol met groepjes van kinderen.
Ja.
En zo ging dat.
Ja, dat snap ik. Ja.
En vrijwilligers die kwamen. En uiteindelijk waren we dus ook de grootste vrijwilligersorganisatie van Jakarta.
Ja.
Want er was dus geen één die... Geen één organisatie waar zoveel mensen op een... vast moment, op een structurele basis, dus zeg maar een project, een vrijwilligerswerkproject konden uitvoeren.
Ja. Ja.
En dat woord spreidde zich dus heel erg snel. Ja,
en toen ging het zoals het ging.
Toen ging het zoals het ging, dus op een hele leuke manier. En voor mezelf misschien, en dat ik dacht, oh ja, dan zit ik weer in pak. En dat hele pak wilde ik juist niet meer. Daarom was ik weggegaan naar Indonesië, want ik wilde niet meer op kantoor dus in dat pak zitten.
Ja.
Maar ja, dus zo is dat gegaan. En dat maken van die verbinding uiteindelijk ook met die mensen daar. Toen zag ik zeg maar hoe belangrijk dat was. En ik was de verbinding met mezelf ook een beetje kwijt. Want uiteindelijk was het natuurlijk wel een beetje vluchtgedrag. Hè? Het gaat hier in Nederland niet goed. Mm. Lekker alles verkopen is natuurlijk het makkelijkste. Gewoon verkopen, weg ermee met die zooi.
Oh, ja,
en gewoon
dat is
vliegticket
dus ook niet
boeken.
Makkelijk, toch?
Nee, maar het is misschien wel de makkelijkste manier dan even doorbijten. Of misschien iets anders doen. Ik weet het niet. Maar voor mij was dat, denk ik, achteraf gezien toch wel een stukje vluchtterrein. Okay. Dat je dat dan dus dan doet. En dan toch dat dan weer daar dan wel weer opzet. En die verbinding dan wel weer weet te waken. En uiteindelijk dus met mezelf. Want ik denk dat ik dat het meest heb geleerd.
Ja.
Want ik was mezelf wel echt daar kwijt in.
Ja.
En door andere mensen dus zeg maar een beetje in beweging te zetten. Vond ik zelf van, hey, maar wacht even. Dit vind ik dus eigenlijk blijkbaar veel belangrijker.
Ja.
En ik kan mensen in beweging zetten. Ik weet hoe ik dat moet doen.
Ja.
Ik heb toevallig een goochelskill nog, dus ik kan ook nog een trucje bijpakken. Want uiteindelijk is dat wel de ijsbreker altijd geweest.
Ja.
Dus op mijn vijfde kon ik al een trucje.
Ja.
Kreeg ik iedereen met me mee.
Ja.
Nu op mijn 28e kon ik nog steeds een trucje en kreeg ik dus die straatkinderen mee. En dus 100 andere mensen mee. En nu dankzij nog steeds het doen van trucjes, wat ik niet wil verkondigen dat ik dat doe zo. Maar nog steeds met het doen van trucjes krijg je dus nu ook dus organisaties mee die je in beweegt. Dus uiteindelijk...
Ja.
Komt dat cirkeltje
ik
dan wel weer rond?
Ja, dat
nu ik het zelf zo samenvat, denk ik, oh ja, het klopt, een goed verhaal. Nee, maar... Ja, toch?
Nee, maar dat is toch een beetje centraal in jouw zijn dan, toch? Ja. Ik bedoel, je zoekt naar die verbinding. En je wil die empathie, die je blijkbaar zelf heel erg voelt. Want, al gebruik je het als metafoor, dat kind onder die...
prullenbak.
Ja, maar dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Dus blijkbaar. Maar ik zoek altijd naar een missie van onze sprekers, even voor de duidelijkheid. Maar is het dan ingevuld door mij of is het gewoon jouw missie om mensen in die zin bij elkaar te brengen?
Ja, maar het is er eentje die ik dan niet echt bedacht heb die dan zo gegaan is, denk ik.
Ja, dat maakt me niet uit of het nou aangevlogen is of dat het...
Ja, nee, maar ik vind omdat ik het wel echt belangrijk vind. En ik vind het ook gewoon oprecht heel leuk.
Ja.
Kijk, want... uiteindelijk, als we dus meer verbonden zijn met onszelf en met elkaar, is het leven ook gewoon leuker. Laten we wel weten. Dat is natuurlijk sowieso. Er loopt nu nog steeds het langslopende onderzoek naar een gelukkig leven. Door Harvard wordt dat gedaan. En dat loopt voor mij al 80 jaar of nog langer zelfs. Die hebben dus heel simpel de conclusie ook al getrokken van het is de relaties die je hebt met andere mensen, de verbinding die je hebt met andere mensen, die zorgen voor een gelukkiger leven.
Ja.
En mensen worden, dat hebben ze dus echt, dat is gewoon helemaal wetenschappelijk onderzocht. Mensen worden ouder, ze zijn minder ziek. Ze gaan minder snel dood. En ze voelen zich dus gewoon oprecht ook gelukkiger op alle facetten in hun leven, zolang ze maar dus verbonden zijn. En je ziet dus de eenzaamheid, die er ook, de tegenhanger daarvan, die is er nu zo heel erg, omdat we dus die verbinding echt wel, verloren zijn.
Ja.
En dat is allemaal dus niet te laat. Ik bedoel, je kan dat dus heel simpel wel oplossen, maar dat moet dan wel gebeuren.
Ja.
En je hebt dat andere onderzoek ook, toch met de mensen die op een sterfbed liggen. En dan heb je de top 5 van de dingen waar ze het meest spijt van hebben.
Ja.
Is ook een van de punten in die top 5.
Dus
had
ze te
ik
weinig
maar,
geïnvesteerd hebben in hun sociale omgeving.
Ja,
of
had
kinderen,
ik maar
of,
die verbinding gehouden met. Ja. Had ik maar, was die relatie maar wat hechter geweest.
Ja.
Dat is gewoon een top 5 van de meest, de grootste spijtbetuiging. Dus dat is natuurlijk best wel heftig.
Ja.
En het is allemaal helemaal niet moeilijk. Je bent er nooit te oud voor, zeg maar, om dat te doen. Maar dat moet dan wel misschien een zetje krijgen.
Nou, en dat zetje, dat krijgen ze door jou in te huren op een podium.
Ja, klinkt ook zo lekker pitcherig, hè? Ja, dat, maar nou ja, dat, ik weet, er zijn natuurlijk heel veel manieren voor om dat te doen. En ik kom dan graag het op mijn manier doen.
Nou,
het
lijkt wel of je steeds voor jezelf loopt te schamen. Je zit alles weg.
Nee, maar als we, weet je, met... ik doe gewoon wat ik echt super leuk vind om te doen. En het werkt. Ik bedoel, ja, dat is natuurlijk wel zo.
Ja, het werkt zeker. Ja.
Maar ik hoef het zeg maar niet zo te verkondigen dat ik het moet verkopen.
Laat je
ik
bent
het zo
een bescheiden zeggen. Jongens, Jos.
Ja, ik weet heel veel dingen ook weer niet, denk ik. Oh. Maar het moet allemaal groter en meer en veel. En dat dit ook hoor, want dit hele verhaal wat ik nu doe, had ik ook bedacht van, dat ga ik heel klein houden en simpel houden. En ik ga dit dan ook doen, ik ga het zo opzetten. En dat houden we gewoon lekker een beetje zo klein.
Ja.
En uiteindelijk wordt het toch weer groter, het moet mooier. En dat moet ik wel, dan moet het ook alweer gelikt zijn op. Ja. Dat ik wel het idee heb dat er van mij wordt verwacht of zo, dat, oh, als George ermee komt, dan moet het wel goed, heel gelikt zijn, heel goed zijn. Dus dat voel ik dan wel een beetje.
Nou, we leren je kennen. Je bent aan de ene kant bescheiden, je bagatelliseert graag, maar je bent ook een perfectionist. En je,
dat wel. Ja.
Nou, ik nogmaals, ik zei het dus net al in mijn intro, van je bent niet een illusionist, je bent een verbinder. En dan gebruik je dingen uit je jeugd voor of zo, laat ik het zo maar
even. Ja, mooi samengevat. Ja.
Magische dingen. Ik weet dat van hier. We hebben een paar keer gezien, als je inderdaad het land ingaat, wat reacties zijn. En die zijn echt heel erg goed, vind ik. Heel erg goed. Dat doe je goed, man.
Ja. Ja.
Dus ik wil ook binnenkort wel eens even bij je komen kijken. Ik wil het wel eens even zien hoe dat wie dat nou van elkaar krijgt. Want met mijn sepsis van het begin. Sceptische.
Ja, was die er heel erg?
Nou ja, kijk, denk ik van, kijk, ik zit hier zelf vaak, weet je wel, mensen te beoordelen van moeten ze wel of niet komen. En ik word er wel eens van beschuldigd als ze niet een wetenschappelijke dokterstitel hebben, dan komen ze er bij mij niet in. En dat is niet zo, trouwens, dat is echt onzin. Maar ik ben wel heel kritisch naar wat mensen doen ook. Hè. Ik hou er niet van boomkluivers, noem ik het altijd maar. Het moet wel. En als ik dan zo'n blaadje, als ik dan Jossi Lauw krijg, dan denk ik, nou, dat is een tovenaar die hier nou opeens over verbinding gaat praten, dan wil ik dat wel even zien. Maar dat is geweest, Jos. Ik heb gezien wat je kan, of tenminste niet gezien nog, maar ik zie de reacties en je verhaal vind ik gewoon echt heel mooi. En dan mag je ook trotser op zijn dan je laat zien.
Ja, dankjewel.
Eén vraag nog. Ja. Die stel ik altijd aan het eind. Ik weet niet of je hem al eens een keertje gezien had. Maar je rijdt straks naar huis. Het gaat mis. En je hebt nog een half uur. Je zit tegen het systeemplafond van een ziekenhuis. Plafonnetje aan te kijken. Wat denk je dan? Je hebt nog een half uur te gaan.
Een half uur? Nou, dat is niet veel tijd, hè? Maar,
nee.
Dat is niet veel. En nee. Wat denk ik dan? Nou stel je die vraag op deze manier, maar ik denk er wel eens over na. Gewoon in het algemeen van, stel het is nu klaar, zeg maar. Ja, dan ik heb wel alles gedaan, zeg maar, wat ik wil doen. Ik ben nog steeds niet heel erg oud, denk ik. Maar alles wat ik leuk vind, wat ik leuk vind nog, ik heb alles gedaan. En alles wat ik hier nu vanaf nu nog ga doen, is allemaal een plus. Natuurlijk heb ik dingen die ik leuk vind nog om te doen. Ik denk, oh, dat zou ik ook nog wel gaaf vinden. Of ik heb nog wel een projectje in mijn hoofd. Een
soort van bucketlist.
Ja, dat je dat heel erg leuk vindt. Maar op alle plekken waar ik zou willen zijn, ben ik geweest. Alle dingen die ik heb willen ondernemen. Ja, ik heb dat allemaal wel gedaan. Dus ik ben dan ben ik heel tevreden. Dan ben ik helemaal goed ermee. Ja. Ik zou het heel vervelend vinden dat mijn ouders dat dan moeten meemaken. Ja. Liever de andersom.
Ja.
Dat zij dat dan niet hoeven te zien, de laatste half uurtje. Dat zou mijn enige vervelende punt zijn, zeg maar, daarop.
Ja. Wie je achterlaat.
Ja. Ja. Okay. Dus ja.
Nou, klinkt goed.
Ja, toch?
Hey, hartstikke bedankt voor het interview, man.
Heel graag gedaan. Dankjewel voor de uitnodiging, Co.
Graag gedaan. Ik vond het een mooi verhaal. En wij zijn de volgende week weer met een inspirerende spreker op de bank. Tot kijk.